Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze week behandelt de Tweede Kamer de veelbesproken huurwet van Hugo de Jonge. Het doel van de wet is duidelijk. Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor mensen met een middeninkomen. Verslaggever Sjoerd Klumpenaar vertelt dat een deel van de verhuurders zich verzet tegen de plannen. Zij dreigen hun bestaande huurwoningen nu te verkopen.
Het regent berichten in mijn inbox, op mijn telefoon en vooral ook via sociale media als LinkedIn. Met name van heel veel verhuurders en mensen die betrokken zijn bij de vastgoedsector. Die laten echt massaal van zich horen. Verhuurders zijn boos. Ze zijn echt verontwaardigd. Ze vinden het een groot onrecht, de nieuwe wet van Hugo de Jonge. Want wat er eigenlijk gebeurt met deze huurwet voor hen is dat er een einde komt aan een tijdperk waarin ze ongelooflijk veel geld hebben kunnen verdienen. Goede rendementen hebben kunnen pakken op hun huurwoning die ze allemaal hadden. En dat tijdperk dat wordt in de regel wel heel erg gekoppeld aan een van de voorgangers van de huidige minister Hugo de Jonge, Stef Blok.
Wat we nu doen op de woningmarkt, dat is enorm. Als je dat vergelijkt met de jaren daarvoor. Ik zit sinds 98 in de landelijke politiek. Er is bijzonder weinig gebeurd in de huursector. Ik gaf aan sinds 2007.
Schrikbarend weinig?
Nou, ik vind het altijd wat makkelijk om dan de verwijten terug te gaan wijzen. Maar er is gewoon heel weinig gebeurd.
In 2012 was hij minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet Rutte 2. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Nederland echt een hele interessante plek. Ik wil het misschien net geen paradijs noemen, maar toch voor woningbeleggers werd. Omdat hij eigenlijk een heel groot deel van de woningmarkt heeft geliberaliseerd.
Ja, trotse minister Blok was het die vandaag het pakket maatregelen presenteerde.
We kwamen uit een periode van crisis waarin er echt heel weinig gebouwd was eigenlijk. En Stef Blok zag de oplossing daarvoor bij de vrije markt.
Met veel genoegen presenteer ik u het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen.
In 2013 werd het woonakkoord aangenomen, waardoor eigenlijk in Nederland heel erg aantrekkelijk werd om te beleggen in vastgoed. Flexibele huurcontracten, er werden heffingen ingesteld voor de woningcorporaties, waardoor zij in één keer van hun van een heel groot deel van hun woningen af moesten. En met die boodschap gingen eigenlijk alle Europese vastgoedbeurzen af met wijd open armen richting alle buitenlandse beleggers. Kom hier beleggen.
We see that there is a lot of interest from Dutch household to find rental housing. We see that the population is still growing. So I'm convinced that there are good opportunities here in Netherlands.
En dat vonden die beleggers natuurlijk wel interessant, want die woningen die stonden er al en konden voor veel meer verhuurd worden. En door die hele beweging is eigenlijk volkshuisvesting voor een belangrijk deel woningmarkt geworden. Maar Hugo de Jonge, de huidige woonminister, wil het nu allemaal anders gaan doen. En aan die gouden tijd voor vastgoedondernemers eigenlijk een einde maken. De huurwet die de Jonge nu door de Tweede Kamer probeert te krijgen is echt bedoeld voor de huurders. En hun belang hierin staat voorop.
Goed, dus Hugo de Jonge die heeft een nieuwe huurwet naar de Kamer gestuurd. Hij wil het helemaal anders gaan doen. Waarom vindt hij dat nodig?
Eigenlijk komt het er gewoon kort gezegd op neer dat er voor heel veel mensen niet de geschikte woning is waar ze in willen wonen. En daardoor bijvoorbeeld mensen veel langer thuis moeten blijven wonen of noodgedwongen omdat er geen huurwoningen meer zijn op een vakantiepark terechtkomen. En dat leidde erin toe dat er in 2021 een groot woonprotest was.
Goedenavond, een demonstratie in Amsterdam tegen de woningnood. Betogers willen dat er een oplossing komt voor de jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. En de stijgende huren in de vrije sector en de hoge prijzen van koopwoningen.
Woning is een recht! Fuck de woningmarkt! Woning is een recht!
Dat was een enorm protest in Amsterdam, waar echt duizenden mensen de straat op gingen en eigenlijk opriepen tot een beter woonbeleid en een einde aan de woekerhuren. En probeerden hun plek op de woningmarkt op te eisen eigenlijk. Mensen wonen! Nou, dat was in 2021 en we zijn nu al 3 jaar later. En nog steeds kun je wel stellen dat er sprake is van een ontzettende woningnood. Je ziet dat de huizenprijzen bijvoorbeeld stijgen, maar ook de huren steeds duurder worden eigenlijk. En er is een hele grote groep mensen op zoek naar een woning. Ja, dan gaat dus ook de prijs omhoog.
Ja, er is enorme schaarste nog steeds.
Ja, het gevolg van het beleid van Stef Blok is dat eigenlijk een hele hoop koopwoningen niet naar particulieren zoals jij en ik gingen, maar naar een belegger die het vervolgens in de verhuur zette. Want in een perfecte wereld zou een marktwerking inderdaad voor een soort balans tussen vraag en aanbod van woningen zorgen. Maar ja, we hebben nou eenmaal niet een oneindige hoeveelheid grond. En een oneindige hoeveelheid woning hebben we ook niet. Dus er moet gewoon wat gebeuren.
Ja, dus die woningmarkt die was helemaal niet af, anders dan Stef Blok misschien beweerde. En Hugo de Jonge, zeg jij, die heeft nu een oplossing bedacht. Wat stelt hij precies voor? Wat wil hij?
Wat hij eigenlijk wil is dat er voor een woning betaald gaat worden wat die waard is. En je ziet doordat er zoveel druk op die woningmarkt is, dat in sommige binnensteden een klein appartement gewoon al 1700, 1800 euro kan kosten. En dat is voor mensen niet te betalen.
De huren voor heel veel mensen zijn echt door het dak gegaan in de afgelopen jaren. Voor honderdduizenden mensen, die betalen gewoon te veel huur. Veel meer dan ze eigenlijk kunnen missen. Door de 30%, 40% van hun inkomen gaat op aan de huur.
Hugo de Jonge wil ervoor gaan zorgen dat er voor mensen met een middeninkomen woningen komen en met name de steden.
Veel te lang heeft het recht van de sterkste eigenlijk vrij spel gehad op de woningmarkt. En we moeten nu echt consequent de kant van de huurder kiezen. Ja.
Als je het in de krant leest, zijn dat vaak de welbekende politieagent, de leraar, de verpleegkundige. Dat zijn beroepen, mensen met beroepen waar in de steden echt een groot tekort aan is. En ze zouden misschien wel een sociale huurwoning willen, maar daar komen ze vanwege hun inkomen niet voor in aanmerking. Een hypotheek zit er ook niet altijd voor ze in. Dus ja, tussen de sociale huurwoningen en de koopwoning in, zou je zeggen, moet er eigenlijk een soort middenhuur komen. En dat wil Hugo de Jonge gaan creëren door deze wet.
En wat is dan uw ideaalbeeld? Waar droomt u s'nachts?
Dat mensen met een normaal inkomen gewoon ook een huis kunnen huren. Zonder helemaal financieel in de knel te komen. Want dat is wat er op dit moment echt aan de hand is.
En wat staat er dan precies in de huurwet? Welke middelen zet hij daarvoor in?
Het puntenstelsel, dat al geldt voor de sociale huur, wil hij ook voor een deel van de vrije sector gaan instellen. Hij trekt eigenlijk de grens van het puntenstelsel als het ware omhoog.
Ja, en dat puntenstelsel, waar moet ik dan aan denken?
Nou, denk aan bijvoorbeeld, zit er een balkon of tuin bij je woning? Of is het een moderne badkamer die erin zit? Of een mooie keuken? Of wat voor energielabel is heel belangrijk? Hè? Wat voor energielabel heeft de woning?
En dat bepaalt dan de hoogte van de huur die ik als verhuurder mag vragen?
Ja, precies. Bij de sociale huur is het tot 880 euro mag het een sociale huurwoning zijn. En ben je nu gebonden als verhuurder aan dat puntenstelsel? Nou, in die vrije sector is het al heel gauw wat de gekker voor geeft of wat de gekker voor vraagt.
Verhuurders kunnen vragen wat ze willen, omdat de schaarste zo ongelooflijk groot is.
En daarvan zegt Hugo de Jonge nu van nee. We gaan een deel van die vrije sector gaan we eigenlijk onderwerpen aan een huurplafond.
En dat betekent dat we de huren aan banden leggen?
En dat doet hij dus aan de hand van het puntenstelsel.
Met deze wet maximeren we de huur die mag worden gevraagd voor woningen voor mensen met een middeninkomen, dus voor de middenhuur.
Tussen de 880 en 1100 euro, dat wordt dan de middenhuur genoemd straks, als die wet er doorheen komt. En dat wordt dus gereguleerd. Dus daar gaat een vaste huurprijs voor gelden aan de hand van dat puntenstelsel, dat woningwaarderingsstelsel.
Wat gaat dat in de praktijk betekenen dan voor huurders en woningzoekenden?
Nou, wat dat eigenlijk betekent is dat een hele hoop woningen die nu nog voor behoorlijk hoge prijzen worden aangeboden, straks in prijs moeten dalen. En dat is eigenlijk voor de meeste woningen zodra er een nieuwe huurder inkomt. En het kabinet heeft berekend dat het voor 300.000 woningen zou betekenen dat ze met zo'n 190 euro omlaag in huur gaan bij een nieuwe verhuur.
Want die worden nu te duur verhuurd volgens dat nieuwe puntensysteem.
Precies. Het betekent eigenlijk dat je als huurder veel sterker komt te staan, want dat puntenstelsel ligt er straks gewoon. Dus als een verhuurder zegt, ik wil 1800 euro huur voor deze woning die dat eigenlijk volgens het puntenstelsel niet waard is, dan kun je voortaan naar de gemeente stappen. Als deze wet er doorheen komt en dan ga je dat dus ook winnen, dan moet die huur omlaag en kan de verhuurder een boete krijgen. En uiteindelijk zelfs een vergunning kosten. Dus het zou ervoor moeten zorgen dat je als huurder minder angst hebt voor je verhuurder en dat je daardoor prettiger en betaalbaarder kan huren. Dat is het hele idee van deze wet.
Maar gaat dit nou ook het probleem van het tekort aan woningen voor middeninkomens oplossen? Ik bedoel, komen er hierdoor extra woningen bij?
Nou ja, volgens Hugo de Jonge wel. Die is ervan overtuigd dat het eigenlijk de sleutel is voor het oplossen van het woningprobleem van deze groep huurders. Hè. En hij wil eigenlijk hierdoor 400.000 tot 500.000 betaalbare huurwoningen realiseren. Hè. Dus dat waren dan eerst dure woningen, dat worden goedkopere woningen. En daarnaast moet er ook heel veel gebouwd worden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die erg blij zijn met deze wet. Hè, die zich heel erg inspannen voor de huurders. Bijvoorbeeld de Woonbond, die is hier heel blij mee. Maar ja, het moet alles wel volgens plan gaan. De bouwsector moet bijvoorbeeld blijven bouwen. En ja, er moet niet nog een keer zoiets als een nieuwe crisis optreden. Hè? Zoals oorlogen, nieuwe renteverhogingen, dat is allemaal onzeker. En dan is er natuurlijk ook nog het enorme tegengeluid van verhuurders die echt niet blij zijn met deze wet. En het kan er wel eens toe leiden dat de plannen van de jongen heel anders gaan uitpakken, namelijk averechts. De vrees bestaat onder economen dat de huurwet er zelfs toe zal leiden dat het aantal huurwoningen niet toeneemt, maar juist afneemt.
Dus waar de jongen denkt de oplossing te hebben gevonden voor huurders, zijn die verhuurders eigenlijk heel boos op dat pakket aan maatregelen. Waarom zijn ze daar zo stellig in?
Nou, ze zijn daar heel stellig in omdat ze het gevoel hebben dat ze de afgelopen jaren al op veel meer plekken echt geraakt zijn door het kabinetsbeleid. Een aantal belastingverhogingen, namelijk box 3, is behoorlijk omhoog gegaan voor ze. Hè? Dus hoe wordt hun vastgoed belast? De overdrachtsbelasting is flink omhoog gegaan, waardoor ze in één keer veel meer moeten betalen als ze een woning overkopen van iemand. En dan is ook nog eens een keer de rente gestegen. Nou, daar kan Hugo de Jonge natuurlijk niks aan doen. Maar ja, het raakt die vastgoedondernemers wel flink. En met deze nieuwe wet wordt hun rendement ook nog eens een keer afgetopt. Dat is wat er binnenkomt. En daarvan zeggen ze dus van ja, dat is eigenlijk veel te veel. En daarover sprak ik met verhuurder Alexander Visser uit Rotterdam.
Kijk, de excessen van 20 vierkante meter of 10 vierkante meter in de grote steden die voor belachelijke prijzen verhuurd worden, daarvan snapt iedereen dat dat niet houdbaar is. Dat Hugo de Jonge met een plan komt, dat snappen we allemaal. Alleen het punt is, ga je reguleren en ga je alles naar beneden drukken of ga je aanmoedigen?
Nou, Alexander verhuurt zelf vastgoed, maar hij is ook beheerder. Dus hij doet ook namens andere klanten het beheer van huurhuizen eigenlijk.
Wij zijn al sinds anderhalf jaar dat die plannen zeg maar als luchtballonnetjes opgelaten werden, zijn wij eigenlijk al daarop aan het anticiperen.
En het kan er dus ook soms toe leiden dat hij af en toe gewoon met huurders in gesprek moet over een aflopend huurcontract. En dat hij gewoon zegt van sorry, we gaan het niet meer verlengen, want we gaan het huis verkopen.
Het punt is, als je een woning koopt om te verhuren, dan maak je een berekening voor je rendement en wat de verwachte huurprijs is. En als op een gegeven moment dan ineens er een wet komt die de huurprijzen dusdanig naar beneden gaan knijpen, ja, dan kom je met je rendementen dusdanig in de problemen dat je gewoon echt negatieve marges gaat halen. En dat voelt voor ons gewoon echt helemaal niet goed.
Oké, dus hij zegt ik kan er eigenlijk geen boterham meer mee verdienen als ik blijf verhuren. Dus dan verkoop ik die huizen maar weer. Hebben die verhuurders nou een punt? Ik bedoel, zijn ze terecht boos of moeten ze gewoon nog wennen aan een nieuwe werkelijkheid en die goudgerande rendementen van de afgelopen jaren? Ja, dat is niet meer. Het wordt nu gewoon zoals de jongen wil.
Voor een deel van de mensen geldt het inderdaad. Dat ze zullen denken van ja, het ging toch allemaal zo lekker en nu moet ik in één keer inleveren. Er zijn natuurlijk ook een hoop verhuurders die eigenlijk gewoon dat al doen en die al gewoon een goede band hebben met hun huurder, die een prima huurprijs hebben afgesproken, die overeenkomt met wat die woning ongeveer waard is. Dus het is een beetje moeilijk te zeggen, ja, voor hoe groot het deel is wat nou echt een ouderwetse pandjesbaas zou heten versus wat een goede verhuurder is. Hugo de Jonge denkt dat het overgrote deel wel gewoon netjes verhuurt, hè? Dus dit is echt gericht tegen de excessen. Maar ja, voor sommigen zal het dus echt betekenen dat het gewoon einde business is, einde verhaal.
En dat is ook juist zo pijnlijk, want ook een belegger zit helemaal niet te wachten op het beëindigen van een huurcontract. Hij heeft die woning niet gekocht om maar tijdelijk te verhuren.
Het is dan bijvoorbeeld interessanter om, nou ik zeg maar even wat, om in aandelen te gaan zitten met je geld. Dus dan zullen ze misschien daarvoor kiezen. En dat kan er dus voor zorgen dat er echt zo'n verkoopgolf op gang komt.
Ja, waardoor er dus minder huurwoningen beschikbaar komen dan de jongen eigenlijk had verwacht.
Als je sommige economen mag geloven, zou het zelfs een lager aantal kunnen worden. En daar is bijvoorbeeld ook de Raad van State heel kritisch op geweest. Voorafgaand aan het wetvoorstel naar de Kamer ging. Kijk, iemand zet een huurwoning te koop, dan wordt het in één keer een koopwoning. En voor een heel grote groep mensen is dat fijn, want die willen graag een koopwoning. Maar die kunnen nu in één keer wel die woning kopen. Maar voor een groep mensen die eigenlijk niet genoeg geld hebben om een woning te kopen, en die zijn aangewezen op die huursector, wordt het een probleem. Want die hebben in één keer een veel kleinere vijver waar ze uit moeten vissen.
Ja, en dat kan de prijs juist weer opdrijven als er minder huurwoningen zijn.
Precies.
Ja. En ja, een beetje een moeilijke vraag misschien, maar Hugo de Jonge die gaat er dus heel erg vanuit dat zijn beleid gaat werken. Die verhuurders zeggen van nou, dat zullen we nog wel eens zien. Misschien gaan wij wel verkopen. Wie heeft nou het meest realistische scenario, denk jij?
Kijk, die jongen die houdt eraan vast, hè, dat hij gelijk heeft en dat het dus wel meevalt met die verkoopgolf.
Ja, ik heb inderdaad ook in een krant gelezen dat Hugo de Jonge zegt dat die uitpontgolf allemaal wel meevalt.
De verhuurder Alexander Visser die gaf eigenlijk aan dat het gons binnen de sector, dat iedereen wil gaan verkopen.
Kijk, wij staan hier met onze voeten in de klei. Maar ook wat ik om me heen hoor, is dat het gewoon echt helemaal niet meevalt. Wij zien gewoon dat circa 70, 80, in sommige gevallen zelfs 90% van de woningen die dus vrijkomen na huur, hè, die dus leegkomen, dat die gewoon echt allemaal verkocht worden.
En daardoor zien we ook uit cijfers van het kadaster onder meer dat er wel degelijk een grote groep beleggers is die in plaats van woningen aankoopt, die woningen verkoopt. En dat duidt er toch wel op dat er een hoop beleggers toch wel daad bij woord voegen en toch al zijn begonnen met het verkopen van die woningen.
Ja, en deze week wordt deze huurwet van de Jonge dus besproken in de Tweede Kamer. Dat wordt een spannend debat, niet alleen voor de Jonge, maar dus ook voor die verhuurders volgens mij. En ook voor de huurders sowieso. Dat geluid van die verhuurders, hè, dat er dus eigenlijk minder woningen beschikbaar komen door deze wet dan de Jonge eigenlijk verwacht. Vindt dat nou een beetje weerklank in de Tweede Kamer?
Nou, de tegenstanders, laten we daar maar eens mee beginnen, dat is de VVD onder meer.
Dit wetsvoorstel is een droom van deze minister en een aantal fracties. Maar een nachtmerrie voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. Want de VVD voorziet minder aanbod. En ook in dit segment middenhuur lange wachtlijsten. Een echte nachtmerrie.
Die zijn echt vrij duidelijk uitgesproken tegen. En vinden de BBB daarbij aan hun kant.
Voorzitter, we zijn de huurmarkt aan het kapot maken.
Die zijn zeer kritisch op deze wet. En die denken dus eigenlijk dat er alleen maar minder huurwoningen gaan komen in plaats van meer.
Alles bij elkaar opgeteld zou je toch wel gek zijn wanneer, als je iets te verhuren hebt, om dat te gaan doen. Je begeeft jezelf in een juridisch mijnenveld en die verhuurder die denkt op een gegeven moment laat maar.
Dan heb je ook nog de voorstanders van deze wet. Één daarvan is GroenLinks PvdA.
Door 90% van de huurwoningvoorraad te reguleren, inclusief de nodige grip op de huurstijging, weten huurders weer waar ze aan toe zijn. De wet is dan wel minder opportun voor beleggers die bestaande woningen zien als winstmachines, maar de bouwende partijen, pensioenfondsen en corporaties kunnen ermee uit de voeten. En dat is toch wat we willen, voorzitter. Eerlijke prijzen en het tegengaan van de woningnood hoeven elkaar niet te bijten.
Aan het begin van deze week was het nog heel spannend omdat de PVV nog vrij onduidelijk was over hoe ze tegenover deze wet stonden. Maar eerder deze week hebben ze toch al laten doorschemeren dat ze hem gaan steunen.
Ik denk, ik ga een inschatting maken hoe dat gaat, want ik weet het ook niet precies, moet ik zeggen. Ik denk dat wij de wet gaan steunen. Maar ik denk dat we dus al met al, ja, even afwachten hoe de stemming met die amendementen verloopt, wel voor de wet gaan stemmen.
Maar of dat ook zo zal zijn, ja, dat is afwachten.
Ja, en Nieuw Sociaal Contract en de PVV zitten ondertussen ook nog eens een keer aan de formatietafel. Hugo de Jonge is demissionair minister van Wonen op dit moment. Dat hij deze toch wel omstreden wet op dit moment überhaupt nog door de Kamer probeert te krijgen, kan dat eigenlijk gewoon?
De Tweede Kamer had kunnen besluiten om dat niet te doen. Ze hadden vooraf kunnen zeggen van we verklaren deze wet controversieel. We gaan hem aan een volgend kabinet laten. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dan is deze wet ook gewoon fair game voor Hugo de Jonge. En hij vecht als een leeuw voor deze wet. Je zag in het begin van de week dat er een groot interview met hem in het Financieel Dagblad stond, waarin hij het wel echt volle bak de confrontatie koos met verhuurders. Die noemde het zelfs egoïstisch, zoals zij zich opstelde. Nou, en als het aan Hugo de Jonge ligt, dan zal hij het liefst denk ik de geschiedenis ingaan als de antithese van Stef Blok, die de markt eigenlijk de vrije hand gaf. Ja, en een van de beroemde dingen die Stef Blok op een gegeven moment zei, hè, de woningmarkt is klaar. Hugo de Jonge die ziet dat helemaal niet zo. Die zegt gewoon, de woningmarkt is helemaal niet klaar. Dat moeten we als overheid de hand in houden. En daar is deze wet een heel belangrijk onderdeel van.
Dankjewel, Sjoerd.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.